Goed, goedemorgen. Ik heb van de week uitgezien naar dit moment. We gaan straks de Bijbel open doen. En het is een moment om onder de autoriteit van Gods woord en zijn geest te komen. En ik hoop dat jij ook hier zit om daarvoor te kiezen vanmorgen. Want zijn jullie nog hongerig naar meer van God? Ja, zijn jullie hongerig? Dan ben ik benieuwd wat God wil geven. Want Jezus zegt dat de hongerigen gezegend zijn, zalig zijn, omdat ze gevoed zullen worden. Goed, vandaag gaan we het hebben over geestelijk ouderschap. En ik was eigenlijk wel een beetje... Deze preek die staat in het teken van You Never Grow Alone. En dat is een prekenserie die we zijn gestart. Misschien mag die even naar de volgende slide. We hebben eerst stilgestaan bij het omhoog kijken naar God. Het gekend zijn door God. Vervolgens is de kracht van kwetsbaarheid en accountability langsgekomen. Joost heeft daar toen over gesproken. En Lucas die sprak over de wedloop en het belang van heilig leven. Misschien kun je nog herinneren, het belang van de kleine keuzes die ertoe doen. Net zoals je navigatie, hè, die zegt misschien wel 100 keer hier links, daar rechts, hier rechtdoor. En uiteindelijk kom je dan op de bestemming. Vorige week hebben we stilgestaan bij Jacobus. Ik noem hem altijd een echte Rotterdammer, want hij is lekker to the point. En hij houdt van doen. Hè? Dat ging over horen en doen. En vandaag zullen we dus dan stilstaan bij geestelijk ouderschap. En wat is geestelijk ouderschap volgens jullie? Misschien weet iemand daar het antwoord wel op. Dat doen we een beetje aan crowdintelligentie. Is iemand die dat weet? Noem eens wat. Hoeft niet perfect te zijn. Wat is geestelijk ouderschap? Ja, nou, op de een of andere manier blijft het ook bij je hangen. Hoe zou je het voor jezelf definiëren? Als jij op een bepaalde manier geestelijk ouder voor iemand anders bent, of misschien wel voor je kinderen?
Een stukje eerlijkheid. Eerlijkheid, delen, ja, op eerlijk niveau delen wat er in je omgaat, waar je mee struggelt, en dat dan met elkaar.
Ja. Kwetsbaarheid, ja, dat gaat straks terugkomen, mooi. Iemand anders nog?
Voorbeeld.
Ja, voorbeeld zijn, ja, klopt. Ja.
Je verantwoordelijk voelen.
Je verantwoordelijk voelen, zeker. Nog andere? Normen? Beschermend, ja.
Voorzien in wat de ander nodig heeft.
Voorzien, ja.
Jongens,
sorry?
Geestig zijn.
Geestelijk geestig zijn, ja, mooi, leuk. Deze hoek misschien nog mensen?
Creatief.
Beschikbaar zijn, creatief.
Vanuit je ervaring delen.
Vanuit je ervaring delen. Sorry?
Onderwijs,
ja. Nou, ik denk dat ik wel naar huis kan gaan, want jullie weten het allemaal wel. Maar goed, laten we kijken. Geestelijk ouderschap, dat gaat over een relatie eigenlijk waar je geestelijk begeleidt, ondersteunt aan iemand die geestelijk wil groeien. En al die elementen die jullie eigenlijk noemen, die zitten daar dan in en die komen terug. En dat kan zijn als iemand pas tot geloof gekomen is. Of dat kan ook zijn dat als iemand bijvoorbeeld een verlangen heeft om ergens in uit te stappen of iets te willen leren, dan kan je als andere persoon langs zij komen en iemand helpen en dingen die jij misschien al geleerd hebt en ontwikkeld hebt. Nou, dat is een beetje de scope van geestelijk ouderschap. Je vraagt misschien af van ja, wat is het belang daarvan? Ik moet zeggen dat ik daar zelf heel veel aan gehad heb. Ik heb wel eens eerder gedeeld dat er in mijn leven een soort gat van überhaupt vaderschap zat. En ik had niet op deze plek in mijn leven geweest als er niet heel veel mensen op een bepaalde manier een rol in mijn leven hadden gespeeld in het zijn van een geestelijke vader of een geestelijke moeder. Heel veel stappen die ik uiteindelijk heb gezet, die kosten ergens toch moeite. En Je hebt ergens ook een soort beeld nodig om en iemand die je helpt om dat soort stappen te zetten. Mijn vader zat altijd een beetje achter zijn krant. En die had zo zijn eigen dingen waarom hij dat deed. Maar daardoor was hij, zeg maar, niet beschikbaar. En ik denk dat het belangrijk is dat we leren, dat we blijven leren. En dat gat van vaderschap, dat is steeds meer gevuld in mijn leven. En we hebben het allemaal nodig dat mensen ons aanmoedigen in het lopen van de wedloop, waar Lucas het ook over had. Want het functioneren in Gods koninkrijk, dat is na de zondeval niet meer iets wat automatisch gaat. Daar hebben we hulp bij nodig. Nou, je vraagt je misschien af, waar komt het vandaan? Vinden we het überhaupt wel terug in de Bijbel? Want dat woord dat staat niet letterlijk in de Bijbel. Nou, even wat voorbeelden. Gaat even snel doorheen. Maar wie was een geestelijke vader voor Mozes? Iemand? Jethro, precies. En wie was een geestelijke vader voor Jozua? Mozes. En wie had Elisa? Elia, precies. En de discipelen? Kijk. Nou, dat gaat goed, jongens. En de eerste gemeente, wie hadden die? Paulus. Ja, goed, dit even als inleiding. Maar voordat we wat verder gaan nadenken over geestelijke ouderschap en de teksten die daar in de Bijbel ook staan, Gods woord echt tot ons laten spreken, wil ik eigenlijk eerst met jullie bidden. Dit gebed hebben we in deze serie al eerder gebeden, maar ik kan daar opnieuw niet omheen. En ik, het is het gebed uit Efeze 3. En ik zou dat ook knielend willen doen, omdat daar staat, letterlijk staat, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en op aarde. Dus het gebed staat op de beamer, zullen we dat samen bidden? En als je daar ook bij wil knielen, voel je vrij. Maar dit is het gebed wat Paulus, een geestelijk vader, bidt voor de gemeente in Efeze. Mogen hij vanuit zijn rijke luister mijn innerlijke wezen krachten sterkte schenken door zijn geest. Zodat door mijn geloof Christus kan gaan wonen in mijn hart. En ik geworteld en gegrondvest blijf in de liefde. Dan zal ik met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alles te boven gaat, opdat ik zal volstromen met Gods volkomenheid. Zullen we dat samen hardop bidden? Mogen hij vanuit zijn rijke luister mijn innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door mijn geloof Christus kan gaan wonen in mijn hart en ik geworteld en gegrondvest blijf in de liefde. Dan zal ik met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat ik zal volstromen met Gods volkomenheid. Dus het doel van geestelijk ouderschap is ondersteuning van dit proces, dat door ons geloof we steeds dieper geworteld en gegrondvest raken in de liefde van God, door de inwoning van Jezus in ons hart. Mag je even naar de volgende slide? De lammetjes van Springmix, hey, daar zijn ze. Maar het beeld wat past bij geestelijk ouderschap is eigenlijk dat van een herder en de schapen. De schapen die, zoals Jezus dat schetst in die metafoor, de schapen die horen zijn stem. Maar de lammetjes die horen de stem van de moeder. En God is zo groot en eigenlijk soms ook zo onzichtbaar dat we het moeten leren om in zijn nabijheid te komen en zijn stem te gaan verstaan. Dat is een proces. En daar kunnen we elkaar bij helpen. Nou, geestelijk ouderschap is ook geworteld in de grote opdracht. Want Jezus die zegt dat het belangrijk is om hij geeft de leerlingen de opdracht om dat ze anderen moeten leren wat hij hen heeft opgedragen. En niet iedereen is op dezelfde plek in het groeiproces. En dat maakt dus ergens ook dat we van elkaar kunnen leren. Als de een ergens verder in is, dan kan de ander daarvan leren. Yes, gezondheid. En dat maakt dat we dat ook niet alleen hoeven doen. We hebben elkaar. You never grow alone. Ik wil ook even stilstaan bij het schilderij van de verloren zoon van Rembrandt. En misschien hebben jullie de boeken van Henri Nouwen gelezen. Maar in een van zijn boeken, ik meen dat het Eindelijk Thuis was, beschrijft hij hoe hij echt tijdenlang heeft gereflecteerd op het schilderij, wat in de Hermitage in Sint-Petersburg hangt. En hij was aan het reflecteren op van, hey, ben ik nou de jongste zoon of ben ik nou de oudste zoon in dit verhaal? En wat hem ontzettend raakte, was dat op een gegeven moment een vriend tegen hem zei van, hey, kijk eens verder. Kijk eens verder. Ben jij niet geroepen om te zijn en te worden zoals de vader? En dat raakte hem zo diep. En dat was ergens ook een soort de afronding van dat proces. Dus hij had iemand anders nodig om een stukje waarheid in zijn leven te brengen, waar hij naar op zoek was. Nou, Johannes, die schrijft in zijn brief, die maakt een soort indeling als het gaat om geestelijk ouderschap. Hè? Dus dat er verschillende fases in groei zijn. Dat kan ons misschien helpen om daar een beetje zicht op te krijgen, van wat dat dan is. In 1 Johannes 12 tot 14. Daar schrijft hij kinderen, en dan bedoelt hij dus geestelijke kinderen. Ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. Ik schrijf u ouderen. U kent hem die er van het begin af aan is. Ik schrijf u jongeren. U hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de vader kent. Ouderen, u schrijf ik. U kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik. U bent sterk. Het woord van God blijft in u en u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Qua volgorde zou je het misschien logischer kunnen zetten, maar goed. Zo is het tot ons gekomen. Dus je ziet er eigenlijk drie fases. Hè? Geestelijke kinderen. En die fase gaat dus over geloofszekerheid. Het zeker mogen weten dat jouw zonden vergeven zijn. Dat Jezus voor jou gestorven is. En dat er vrijheid is, dat er nieuw leven is. Nou, als je dat pakt, als je daarop gaat staan, als je dat leeft, als je dat voelt van binnen, daar zit kracht in, daar zit geloofskracht in. En geestelijke jongeren die zijn in staat om daarop te staan. Om op het woord te gaan staan. En daarmee dus ook, zeg maar, weten hoe ze de vijand en verleidingen van de vijand kunnen overwinnen. Door de kracht van Gods woord. Dus je zou kunnen zeggen, die tweede fase gaat over geloofskracht. Dan de geestelijke ouderen. Dat gaat over God persoonlijk kennen. Dus een diepere, hechtere relatie ontwikkeld hebben. Je zou kunnen zeggen, dat is een geloofsvervulling. Want dat is wat God voor ons heeft, dat we hem diep mogen kennen. Nou, ik weet niet waar jij jezelf voelt als je dat zo een beetje aanhoort in deze fases. En misschien is het ene gebied van je leven wel verder ontwikkeld dan het andere, hè? Zo werkt het ook. Dus we moeten hier vooral ook niet wettisch naar kijken. Maar misschien gaat het om het onderkennen dat er verschillende groeifases zijn. En ik hoop dat het niet werkt voor jou als een oordeel, van nou, ik ben er nog niet, of een lat. Maar dat het werkt als een verlangen. Een verlangen om verder te groeien, om dieper te groeien. En geestelijk ouderschap kan daarbij helpen, zoals ik net al zei. Ik heb zelf veel geleerd van mensen als Liam Payne of John Wimber, Alexander Venter, Derek Morphew. Ik heb boeken gelezen, maar dat was dan meer informatief. Sommige mensen ook ontmoet op conferenties of zo. Dan kom je al wat dichterbij. Maar als je zelf met dat soort dingen aan de gang gaat en je ziet ergens het voorbeeld van andere mensen, dan staat dat toch nog een beetje op een afstand. En de leercurve is soms best wel steil. Of doen jullie dat veel gemakkelijker dan ik? Dat kan. Maar ik had het nodig om levensechte voorbeelden in mijn leven te hebben. Geleefde levens in het wild, zou je kunnen zeggen. Hey, niet het perfecte plaatje. Want hoe leef je erin? Hoe ga je radicaal om met vrijgevigheid? Hoe werkt het om je collega's over Jezus te vertellen? En dat niet op een awkward manier te doen dat ze de volgende keer met een boog om je heen lopen. Dat is allemaal niet zo eenvoudig. En toch hebben we verlangen om daarin te groeien. Hoe ga je met verleiding om? Hoe ga je met afleiding om? Hoe werkt Gods geest door je heen? Hier in de kerk is het misschien een mooie oefenplek. Maar hoe werkt het daarbuiten? Hoe werkt Gods geest in jouw gezin aan de keukentafel? Of als je met de kinderen op de achterbank moet haasten om ergens op tijd te zijn? Kan je dan vrede uitspreken? Is die vrede dan in je? Nou, ga er maar aan staan. Ik had het ook nodig om in mijn keuze voor Jezus, om echt in Gods verbond te stappen als het ware, en te kiezen voor dopen. Dat is voor mij een heel proces geweest. Ik was als kind gedoopt. En ik zat daar dus over te worstelen. En ik heb dus iemand nodig gehad om me daarbij te helpen. En wat uiteindelijk voor mij de doorslag gaf om zeg maar ook mijn eigen verlangen en mijn eigen hart te begrijpen, was dat ik gehoorzaam wilde zijn aan Jezus. Aan iets wat hij zelf ook gedaan had. Dus ik wilde kiezen om hem te volgen. En ik had iemand nodig om daar mee in gesprek te zijn. En zodat het kwartje ook bij mezelf viel. Van ik ga dat niet doen omdat het hoort of omdat het moet. Nee, ik ga het doen omdat ik dat zelf wil. Omdat ik kies om Jezus te volgen. Om hem na te volgen. Nou, ik heb allerlei coachingsgesprekken gehad met Jan Bernhard bijvoorbeeld, jaren geleden. Daar heb ik veel van geleerd. En wat ik ook gewoon heel bijzonder vond, is dat er het genade was als ik gestruikeld was bijvoorbeeld. Ik heb ook heel veel van Menno Helmers geleerd. Hij was meer iemand die me aanvuurde. En hij zag dingen in mij waar ik zelf nog geen zicht op had. Hij geloofde in iets wat ik zelf nog niet in mezelf kon geloven als het ware. Nou goed, zo zijn er nog meer anderen geweest. Dus geestelijk ouderschap heeft mij echt geholpen om te zijn waar ik nu ben. En ik heb het nu nog steeds nodig. Dus ik hoop dat dat een beetje inzicht geeft in het belang van geestelijk ouderschap. En misschien kan je dat voor je eigen leven ook wel invullen. Er zijn ook mensen mensen van jullie die ik natuurlijk ken, die dat ook doen. Die ook mensen hebben waarmee ze samen onderweg zijn. Samen keuzes voorleggen en samen proberen te onderscheiden. Goed, laten we wat verder in geestelijk ouderschap duiken. Ik hoorde het net, volgens mij was het een beetje die hoek, dat het belangrijk was, een voorbeeld, rolmodel, dat soort woorden. Ik wil met jullie even stilstaan bij een schemaatje. Van wat gaat over. Mag die even naar de volgende slide? Ah, die hadden we ook al gehad. Geestelijk ouderschap gaat over het zijn van een rolmodel. Dit is een driehoek met informatie, imitatie en innovatie. Het zijn een beetje ingewikkelde woorden, maar dan had je drie keer een i, dat is wel handig. Maar je moet je voorstellen, in het Oude Testament wordt zichtbaar wie God is en wat hij, hoe het hele proces daaruit ziet door regels en richtlijnen. Er worden regels en richtlijnen gegeven voor het leven. En dat schijnt dus eigenlijk een bepaald licht op wat goed en kwaad is en de openbaring van God groeit daardoor. Maar dat is eigenlijk op een bepaalde manier is dat informatie. In het Nieuwe Testament zien we een andere realiteit, een ander model. Want we zien dat God in de huid van de mens kruipt, in de vorm van Jezus. En zelf laat zien hoe het leven werkt. Waar die regels voor bedoeld zijn. Waar ze toe leiden. Wat de vrucht daarvan is. Dus Jezus is ons rolmodel. We mogen hem imiteren. En vaak proberen we, als het schermetje nog even terug mag, proberen we zeg maar direct van informatie naar innovatie van hey, hoe werkt het in mijn eigen leven te gaan. Terwijl Jezus eigenlijk die stap van imitatie voorleeft. Hij legt het uit, hij doet het voor en vervolgens mogen wij het doen. Mag je navolgen. Komt veel dichterbij. Dus als je het helemaal plat slaat, dan is de boodschap van het Oude Testament is, doe dit en laat dat. De morele inspanning om het goede te doen binnen Gods grenzen. De boodschap van het Nieuwe Testament is, volg mij. En dat is dus een heel ander paradigma. Dat brengt het verhaal van doen naar zijn. Van de buitenkant naar de binnenkant. Van gedrag naar karakter. Naar identiteit. En die rol van geestelijk ouderschap, dat gaat over het zijn van een rolmodel wat te volgen is. En Jezus is daarbij het doorleefde en het voorgeleefde rolmodel. Een rolmodel van geestelijk vaderschap. En Jezus, hoewel hij kwam om de hele mensheid te dienen, bracht hij toch het grootste deel van zijn tijd door met 12 gasten. En hij was een geestelijke vader voor hem. En doordat hij dat op die manier deed, praten wij er nu nog steeds over. Dus Jezus wist heel diep dat de waarden van Gods koninkrijk beter overgedragen werden op deze manier dan alleen door onderwijs. Dus hij leidde zijn leerlingen zo dat ze geestelijk konden opgroeien en toegerust werden om anderen op te leiden. Ik moet ook denken aan wat we er op een gegeven moment lezen, dat Jezus die deed allerlei wonderen en hij bevrijdde mensen. En vervolgens stuurde hij de 72 erop uit en ze hadden geleerd, Jezus had gezegd van mij, ze geven alle macht. Ze hadden dat ontvangen en die macht hadden ze toegepast. Dus daar gingen ze in wandelen, dat werkte. En daar was hij natuurlijk helemaal enthousiast over. En dan is het Jezus die dat tempert, weet je, van hier gaat het niet om. Het is super gaaf, maar er is nog iets diepers. En dat is de liefde van mijn vader. Dat je mij kent. Nou, Paulus die verwoordt dit principe van volgen als geen ander. In 1 Korinthe 11 vers 1 zien we het volgende. Hij zegt, eigenlijk heel bold en onverschrokken. En misschien komt het wel een beetje arrogant over zelfs. Hij zegt, dus volg mij na zoals ik Christus navolg. Zo Paulus, denk jij dan dat je een voorbeeld bent? Denk je misschien? En dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor navolgen, betekent letterlijk imiteren. En dat is eigenlijk best wel een interessant en uitdagend principe. Want als dat zo voor Paulus geldt, en als Jezus dit model gezaaid heeft, wat zou dat dan voor ons betekenen? Dus misschien kunnen we even wat tijd nemen om dit op je in te laten werken. Van wat betekent dat dan? Dus wie, misschien de eerste vraag, wie imiteer jij? Wie is er voor jou een rolmodel in het volgen van Jezus? Denk daar eens over na. Je kan ook nadenken over van, hey, welke mensen zijn dicht genoeg bij mij om mij te imiteren, om mij na te volgen, in waar ik Jezus navolg. Heb jij mensen in je buurt? Heb jij relaties die, waar iets stroomt van wie God is? Zodat mensen daarvan kunnen leren en jou kunnen navolgen? Zou je dat willen? Zou je daarnaar verlangen? Nou, om dat misschien dan wat praktischer te maken. Welke drie eigenschappen van jouw wandel met Jezus zou je het ook gunnen dat een ander dat imiteert? Is er iemand die iets durft te zeggen? Dat iemand die net zo stevig is als Paulus, die zegt van, hey, volg mij na zoals ik Christus navolg. Ik ken jullie goed genoeg om te weten dat jullie prachtige mensen zijn die keuzes maken voor Jezus, waar ik van onder de indruk ben. Dus wees niet timide. Dimf.
Trouw.
Trouw. Mooi. En Anna.
Volharding.
Ja, zeker. Mooi. Dus als je volharding wil leren of trouw wil leren, dan hebben we een paar voorbeelden. De vraag is aan deze mensen wat ze ontdekt hebben in hoe je kan volharden in het volgen van Jezus. Hoe je trouw kan zijn aan God. Maar het is ook goed om zelfbewust te zijn. En dus ik wil jullie ook even vragen van, hey, welke eigenschap is het misschien handig om niet te volgen? Kunnen we daar ook eerlijk zijn over met elkaar? Is er misschien iemand die iets durft te noemen? Of zijn, worden we nu te kwetsbaar?
Veel te laat opstaan.
Ja. Ja, misschien kan je iets leren aan volharden. Nog iemand? Die... Sorry?
Kritisch.
Ja. Ja. Koppig. Kijk, zo zie je dat ook twee dingen in dezelfde persoon samen kunnen komen. Hè? Dus we zijn net mensen. Goed, maar houd het even vast. Paulus die leverde dat geestelijk ouderschap, die leverde dat voor. In en door relatie. Maar goed, hij hield daar niet mee op toen hij in de gevangenis zat. Want hij ging brieven schrijven aan zijn geestelijke kinderen. Nou, laten we eens het eentje erbij pakken, Corinthiërs. Als het goed is, wordt hij ook geprojecteerd. 1 Corinthië 4, vers 14 tot 17. Ik schrijf dit alles om, niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Hoeveel opvoeders u in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Ik ben in Christus Jezus uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. Ik roep u dus op om mij na te volgen. Daarom stuur ik ook Timotheus naar u toe, die mijn geliefd kind is, trouw aan de Heer. Ik zal u in herinnering brengen hoe ik in eenheid met Christus Jezus leef. Precies zoals ik overal aan iedere gemeente leer. Dus Paulus die zegt hier, ik ben jullie vader in Christus, een geestelijke ouder, die ook aan de basis had gestaan van hun geloof. En dat bedoelt hij niet zozeer vanuit positie, maar meer vanuit functie. Hij gebruikt niet zijn autoriteit om te zeggen wat wel en niet moet, maar hij daagt hen uit om zelf te kiezen en zelf te volgen. En daarbij activeert hij hun eigen verlangen en hun eigen wil. Dus het gaat er niet zozeer om wat Paulus nou allemaal vindt als geestelijke ouder, alhoewel hij natuurlijk wel dingen wil overbrengen. Het gaat er ook niet om wat hij misschien ook wel afdwingt. Maar de vraag, waarvoor kom jij in beweging? Wat is jouw overtuiging? En wie of wat volg jij? En om de Corinthiërs te begeleiden in dat proces van één worden met Jezus, stuurt Paulus Timotheus naar hen toe. Paulus die heeft hem persoonlijk als geestelijk vader getraind en gecoacht. En dat weten we omdat er ook een prachtige brief aan Timotheus is geschreven. Die Paulus ook start met aan Timotheus, mijn waarachtig kind in het geloof. En dat brengt ons bij de tweede takeaway. Geestelijke ouders, die leven eenheid met Jezus voor. En want de kern wat Paulus had overgedragen aan Timotheus, is het belang van één zijn met Jezus. En Paulus die vindt dat zo belangrijk, dat hij niet een brief schrijft over één zijn met Jezus. Aan de gemeente van Korinthe. Nee, hij stuurt Timotheus, die vertrouwt. Zodat Timotheus één zijn met Jezus voor kan leven. Hey, dus Paulus kiest niet voor de route van informatie, maar hij kiest voor de route van imitatie. Volg mij na, zoals ik Christus navolg. Nou goed, als het gaat om geestelijk ouderschap, dan raakt Paulus ons een aantal principes aan. En dat kunnen we terugvinden in een brief naar een andere gemeente, die van Thessaloniki. En in dit gedeelte vergelijkt hij hoe de gemeente omgaat. Even kijken hoor. Nou, laat maar even. Laten we de tekst lezen. 1 Thessalonicenzen 2, vers 4 tot 12. Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het evangelie heeft toevertrouwd. Niet om mensen te behagen, maar God, die de mensen doorgrondt. U weet dat we u nooit naar de mond hebben gepraat en dat onze woorden nooit een dekmantel voor hebzucht waren. God is onze getuige. We hebben ook niet geprobeerd de gunst van mensen af te dwingen. Niet bij u en niet bij anderen. Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen doen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. In die gezindheid, vol liefde, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden. U herinnert u, broeders en zusters, hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we dag en nacht hebben gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Op die manier hebben we het evangelie van God verkondigd. U kunt getuigen, en God zelf, hoe toegewijd, hoe oprecht en zuiver we bij u, die tot geloof gekomen bent, hebben geleefd. U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. We hebben u aangespoord, bemoedigd en op het hart gedrukt, zo te leven dat u God eer bewijst. Paulus is hier echt gepassioneerd over, als je dit zo leest. En hij noemt steeds twee aspecten, namelijk zijn houding, gezindheid en hoe die er concreet vorm aan gaf. Hij heeft het over dat hij de gemeente teder behandeld heeft, dat hij de gemeente gekoesterd heeft en dag en nacht bezig was. Hij heeft zich als een moeder, als een vader ingezet en wilde hen niet tot last zijn. En hij deelde in hun dagelijks leven en werk. En was daarin liefdevol, toegewijd, oprecht, zuiver. Nou, dat brengt ons bij de derde takeaway. Als geestelijk ouder is het ook belangrijk om beschikbaar te zijn. Want als een vader heeft hij hen voortdurend aangespoord, bemoedigd, om dicht bij de roeping van God op hun leven te blijven. En te leven vanuit de liefde van God als basis. En deze tekst laat ook zien dat Paulus zijn positie als apostel niet gebruikt om iets voor elkaar te krijgen. Hij plaatst zichzelf bewust in een dienende positie. Zodat de liefde vermenigvuldiging teweeg brengt. En dat is een kwetsbare aanpak. En het doel van geestelijk ouderschap is dat we leren ingaan op Gods uitnodiging om in zijn koninkrijk te leven. En als jij Jezus volgt, dan ga je ook steeds meer op hem lijken. Dan wil ik nog stilstaan bij een volgend punt. Geestelijk ouderschap dat roept mensen wakker. Net als bij je eigen kinderen, als je die hebt, zie je soms dingen in ze. En dat benoem je dan. En dat helpt hen om daarin te groeien en om in te staan. We zien Jezus dat doen bij Petrus. Jezus noemt Simon op een gegeven moment Petrus, wat rots betekent. En dat gaat over iets wat Jezus in Petrus ziet. Nou, als we het vervolg lezen, dan zien we dat Petrus misschien wel niet zo rotsvast was als dat Jezus daar dacht. Want hij verloochent hem 3 keer. En Petrus viel ook in slaap in de hof. Toen Jezus hem had gevraagd van strijd met mij, bid met mij. Het is allemaal niet zo rotsvast. Maar ondanks zijn gedrag zag Jezus wie Petrus was. En later zien we Petrus uitgroeien tot de rots waar de kerk op gebouwd zou worden. Dus geestelijk ouderschap roept wakker, roept naar voren. Het koestert, het voedt, het ondersteunt, het verzorgt. En het helpt ook eigenlijk bij de geboorte van geestelijke identiteit. De laatste TKW. Geestelijk ouderschap is open en kwetsbaar, want anders werkt het niet. En Johannes lijkt juist dit aspect van geestelijk ouderschap te willen benadrukken. Als hij schrijft over het laatste avondmaal in de bovenkamer. Waar Jezus dan de voeten wast van zijn leerlingen. Jezus legde doelbewust zijn bovenkleed af. En voordat we anderen kunnen dienen, is het soms nodig om ons bovenkleed af te leggen. Dat doet hij doelbewust. Dus hoe Jezus zich gewoon was, zeg maar, naar de buitenwereld te presenteren, dat legt hij af. Hij zet een stap in kwetsbaarheid. En dan krijgen we zo'n heel intiem kijkje in een nederig en dienend hart. Dat is ontzettend mooi. En je vraagt je misschien af, hè, als het over deze dingen gaat, van ben ik daar dan wel klaar voor? Is mijn leven wel een rolmodel en ik strijd nog met zoveel dingen? En dan is het misschien beter om de anderen een beetje op afstand te houden. En dan zien ze niet hoe het mij in de keuken eraan toe gaat. Maar Jezus kiest ervoor om mensen in die keuken toe te laten. Want in het volgen van Jezus hoeven we niet perfect te zijn. We struikelen. We gaan terug naar Jezus, we ontvangen genade. We staan weer op en we gaan weer door. En we volharden. Dus het gaat niet om perfectie. Het gaat niet om performance. Want dat creëert juist een soort afstand, een soort onaantastbaarheid. Van ja, als dat gat zo groot is, hoe ga ik dat in hemelsnaam zelf dan doen? Dus ik ervaar ook een beetje dat dat een belangrijk punt is in dit verhaal. Ik zou ook jullie willen vragen om eens na te denken van, hey, wat is mijn bovenkleed? Wat is wat ik eigenlijk een beetje gebruik om, ja, ik heb toch liever niet dat mensen bij mij in de keuken kijken. Ik vond het zo mooi in de preek in deze serie van Joost, dat hij kwetsbaar durfde te zijn over processen waar hij in is. Dat maakt het benaderbaar. Dat maakt van, wow, ja, ik worstel ook Ik vind het gaaf dat je weer opstaat. En dat je niet blijft liggen of het maar aanvaardt. Van ja, dat is nou eenmaal zo. Dat je gewoon blijft kiezen, dat je elkaar kan aanvuren. Dat is belangrijk. Goed, we hebben naar verschillende aspecten van geestelijk ouderschap gekeken. Het doel van geestelijk ouderschap is dat we ingaan, of in leren gaan, op de uitnodiging van God in ons leven om te leven in zijn koninkrijk. En het gaat over het zijn van een rolmodel, het voorleven. En de eenheid van Jezus voorleven. En daarbij is het belangrijk dat je ergens beschikbaar bent, dat je kwetsbaar bent, dat je in de keuken van je leven durft te laten kijken. En de rol van de geestelijke ouder is ook om te zien wat het hart is van de ander. En die geestelijke identiteit die God in ieder van ons gelegd heeft om die, als het ware, geboren te laten worden. Dat kwetsbaarheid gezien kan worden, dat de buitenkant verdwijnt en dat de echte dingen zichtbaar worden. En juist dat is zo mooi om na te volgen. Dus Paulus zegt, volg mij na zoals ik Christus navolg. En God heeft ons aan elkaar gegeven in deze reis van discipelschap. En ik zou willen afsluiten met tekst uit Filippenzen 4 vers 9 waar Paulus zegt, doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en heb laten zien. Doe het en de God van vrede zal met u zijn. Amen. Zullen we gaan staan? Ik zou ook willen vragen of het aanbiddingsteam terug wil komen. Dan wil ik graag de Heilige Geest uitnodigen. En misschien kan je je hart openen. Misschien is het fijn om even te bewegen. Je hebt al even gezeten. God is hier. En hij roept ons. Hij roept ons om in beweging te komen voor zijn koninkrijk. Dus kom, Heilige Geest, en spreek tot onze harten. En ik heb de indruk dat er een aantal vragen zijn die de Heilige Geest ook bij ons neer wil leggen vanmorgen. En de eerste is van, wie mag voor jou een geestelijk ouder zijn? En de tweede is, in wat en voor wie zou jij geestelijk ouderschap vorm kunnen geven? En is daar een verlangen? En hoe zou je dat vorm kunnen geven? Dus Heilige Geest, we nodigen u uit om te komen en ons aan te raken. Als je de Heilige Geest voelt, of ervaart, of misschien iets hoort, probeer dat toe te laten. Misschien voel je iets in je lichaam, misschien hoor je iets, misschien weet je gewoon iets, misschien ligt iets op. God is hier en hij verlangt ernaar om jou te ontmoeten. God is hier als vader en het plaatst ons in de positie van kinderen. En Heer, hier zijn we als uw kinderen om te leren van u en van elkaar. En Heer, dank u wel dat u wat u in onze levens gezaaid heeft, Heer, dat eeuwigheidswaarde heeft, Heer. Heer, de dingen die we niet alleen gehoord hebben, Heer, maar die we ook in de praktijk hebben gebracht, Heer. Heer, daar zit een realiteit in, Heer, die u wilt vermenigvuldigen. En ik wil jullie zegenen om daarmee in contact te zijn. Ik wil jullie zegenen om daarin te groeien. Om daarin meer te verlangen dan dat je al doet. Ik wil jullie zegenen om daarin uit te stappen. Om anderen aan te vuren in de wedloop. Heer, kom met de kracht van uw geest, Heer, en vuur ons aan. In Jezus' naam. Amen.
Ja, in lijn met wat Bram net zei over het afleggen van een kleed, moest ik denken dat een groeiproces, als je denkt aan een slang, misschien wil je niet zijn als een slang, maar als die groeit, dan groeit hij uit zijn jasje. Dus dan valt eerst zijn huid af en is die heel kwetsbaar en dan pas heeft hij weer ruimte om door te groeien. Dus misschien ervaar je wel dat je voor een stap staat om ergens in te groeien en heb je het idee dat een spannende stap is en dat je eerst moet loslaten. Dan wil ik je uitdagen om die stap te nemen. En dan kan het helpen om dat te delen en daarvoor te laten bidden. Dus voel je uitgenodigd, ook als je op andere manieren bent aangesproken, kom naar voren. En dan kunnen we met elkaar bidden.